Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Barbara Rijlaars-Dam. Politiek Den Haag zit midden in het reces. En er is dus geen nieuwe Haagse Zaken deze week. Maar niet getreurd, want er zijn nog genoeg afleveringen om terug te luisteren. We hebben een groot archief. Deze week tip ik graag twee afleveringen. Over de Binnenhofverbouwing. Die is al een jaar uitgesteld en we zouden hem door corona bijna zijn vergeten. Maar volgend jaar gaat het dan toch echt gebeuren. De eerste aflevering over de Binnenhofverbouwsoap hoor je zo meteen. De tweede publiceren we apart. Ze zijn ideaal voor aan het zwembad of als je bijvoorbeeld een lange fietstocht gaat maken.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwai.
Hey Pim, wat zijn we aan het doen?
Nou, we gaan nu zo beginnen aan een rondleiding over de renovatie van het Binnenhof. En we gaan vooral zien wat er achter de schermen allemaal mankeert. Dus er zijn heel veel gebreken, klimaatinstallaties zijn kapot, bedrading, lekkage, daken die gerepareerd moeten worden. Dus nou, dat gaan we nu zo zien.
Over een jaar struikel je in de gangen van de gebouwen van de Eerste en Tweede Kamer over de verhuisdozen. Want in september 2020 begint de verbouwing van het Binnenhof. Dat is nodig, want zoals je net hoorde in de privéverbouwingsrondleiding die Pim van den Doel en producer Iris Verhulston kregen van ProDemos, is er van alles mis met de gebouwen hier. Het gaat dan om de Tweede Kamer, om de Eerste Kamer, om het ministerie van Algemene Zaken en om de Raad van State. En de aanloop naar die verbouwing die verloopt moeizaam, om maar even een understatement te gebruiken. Het is eigenlijk een soort van soap aan het worden. En de verhoudingen tussen architecten, de kamers, de staatssecretaris, het Rijksvastgoedsbedrijf, die zijn echt ronduit slecht te noemen. Oud-partijleider van D66 Alexander Pechtold, die moet dat conflict nu komen oplossen. In deze aflevering van Haagse Zaken hoor je waarom dat conflict zo hoog is opgelopen. Je hoort wie de hoofdrolspelers zijn en wat de plannen zijn voor die verbouwing. En Pim van den Doel, die verbouwing die is ook echt nodig, hè?
Ja, nou, je zei het al, ik kreeg van de week dus een rondleiding over het Binnenhof. En toen kregen we eigenlijk te horen wat er allemaal wel mankeert nu aan de gebouwen daar.
Er gaan allemaal deuren voor ons open.
Nou,
even kijken, hier tussendoor, hè?
Ja, rechtsaf en dan uit links.
Ja, goed. Nou, de plenaire zaal van de Eerste Kamer staan we inmiddels in. Dus het ziet er allemaal prachtig uit, maar ook hier zijn een hoop mankementen. En het eerste is de brandveiligheid. Dat betekent dat mocht er brand uitbreken, dat iedereen gered kan worden. Dus iedereen kan uit het gebouw worden gebracht. Maar de gebouwen zelf zijn vrijwel zeker verloren. En omdat het natuurlijk een heel groot complex is, wat ook helemaal aan elkaar vastgebouwd is, is de kans heel groot dat dan ook het hele Binnenhof verloren gaat. Een ander probleem, dat is ook de constructie van het gebouw. De ruimte waar wij nu staan, daarvan zijn de muren aan het wijken. Dat betekent eigenlijk dat de muren uit elkaar aan het vallen zijn. Een derde probleem, we liepen net even een stukje door de keukens. Ook die voldoen niet meer aan de eisen. Dat zit er met name in de aanvoer van voedsel en de afvoer van afval. Daar hebben we tegenwoordig allemaal regels voor. Daar zijn deze gebouwen natuurlijk nooit op gebouwd. En dat betekent dus dat ook de keukens daar gewoon niet meer aan voldoen. Dus ook daar moet naar gekeken worden. Ja, voor de rest, kijk, je ziet hier natuurlijk, zie je scheuren. Daar zie je een grote scheur zitten. Ja, de bladdert verf af. En dat heeft er dus echt mee te maken dat hierboven die bedrading ligt, die dus op dat plafond drukt.
Ja, en het hoofd viel eraf, of wat gebeurt er?
Het hoofd is er afgekomen, ja.
Oh.
Ja. Ja, het is een bijzondere engel geworden.
Ja, en dat was dus de Eerste Kamer, waar al een hoop mis was, zoals je kon horen. Maar goed, op het hele Binnenhofcomplex zijn dus problemen. Hè? Ook in de Tweede Kamer kampen ze met allerlei achterstallige onderhoud.
Ik hoorde laatst dat er een dak naar beneden viel bij, bij de SP.
Ja, precies. Bij de SP kwam een deel van het plafond onlangs naar beneden. Er zat al een scheur in en toen hebben ze iemand gehaald van, oh jee, dit gaat misschien niet goed. En ja hoor, die ging er even aan sleutelen en toen viel echt het plafond half eruit. De monteur die was gelukkig niet gewond, maar het had niet veel gescheeld. Nou, zo zijn er meer voorbeelden van plafondplaten die af en toe naar beneden komen. Er zit schimmel ook in het gebouw. Dat komt omdat zeker de benedenverdiepingen zeg maar, heel vochtig zijn. En dat leidt ook gewoon tot een slecht werkklimaat, zeg maar, daar voor de werknemers. Mm-hmm. Die worden dan daar soms ook misselijk van of krijgen hoofdpijn. Dat is ook met name een probleem in één deel van de kamer, het voormalige hotel. Dat heet nu de Sick Building.
Welke fractie zit daar?
50PLUS en PVV.
50PLUS en de PVV.
Jos Verlaan werkt ook op de politieke redactie. Schrijft ook over die verbouwing van het Binnenhof hier. Dit is niet nieuw, hè? Dit rijtje dat we nu horen. Het is eigenlijk een aanvulling van mankementen die al een tijd lang bestaan.
De eerste fysieke aanwijzingen waren er in 2011. Toen toenmalig minister Edith Schippers tijdens een debat bijna een lamp van hoge hoogte op haar hoofd kreeg.
We hebben al keer op keer gevraagd, ook aan de staatssecretaris van VWS, om die...
Oh, god!
Ik ging rakelings langs.
Ik schors de vergadering enkele ogenblikken. Even bijkomen. Ik zie niet waar hij vandaan zou moeten komen.
Ja, je hoort dus ook, Schippers is echt een beetje aangedaan erdoor. Is het echt? Het is rakelings langs haar heen gevlogen, die lamp.
Ja.
Dat is dus alweer een hele tijd geleden.
Dat is een hele tijd geleden. Twee maanden later gebeurde overigens precies hetzelfde. Alleen viel die lamp toen niet helemaal naar de grond, maar bleef die aan een soort van rails hangen, bij toeval. In de tijd is dat weggezet als lampen die oververhit waren, omdat de lampen in de Tweede Kamer heel lang moeten branden.
Mm-hmm.
Maar dat de eerste signalen zijn van achterstallig onderhoud, of althans op zijn minst gebrekkige controle op het onderhoud, dat is met de kennis van nu is dat zo goed als zeker wel te stellen.
En wij stonden net samen in de lift hier naartoe naar de studio in de perstoren van de Tweede Kamer. En toen bekende jij iets wat voor mij relatief nieuweling in dit gebouw nog wel een openbaring was. Jij gaat nooit met de lift in de Tweede Kamer.
Ik hoor nu al sinds 2015 van dit soort horrorverhalen. En ja, dan heb ik het idee, ik ga in het oude deel in ieder geval niet in de lift zitten. Want blijf je vast zitten, dan weet je niet of de faciliteiten er wel zijn om mensen te bergen of eruit te halen.
Dus. Pim, ga je best?
Wij stonden hier net ook in de lift vlak voor de opname. En toen stond er ook van, ja, als er iets misgaat, na enige tijd kunt u een melding doen. Dus toen dacht ik al van,
toch
was dat nou heel geruststellend.
Ja. Maar okay. Eigenlijk is... In die tijd ongeveer zal het ook zijn geweest dat de brandweer de zaken hier gecontroleerd heeft. En die kwam eigenlijk tot de conclusie van, als hier iets gebeurt, dan staan wij feitelijk machteloos. Want het is allemaal zo verouderd en zo niet voorzien van preventieve faciliteiten om bij brand de schade te beperken. Toen kwam er meer van achterstallig onderhoud en gebreken aan het licht. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de instelling van een commissie onder voorzitterschap van de voormalig minister van Binnenlandse Zaken, Spies. En die heeft een kaart gebracht wat er nou eigenlijk echt aan de hand is, op grote schaal, over het hele Binnenhofcomplex. En eerste schetsen gegeven van wat er moest gebeuren. En vervolgens besluitvorming voorgelegd over hoe het dan zou moeten gebeuren.
De Tweede Kamer, waar gisteravond nog zo laat vergaderd werd, verdwijnt voor ruim 5 jaar van het Binnenhof.
Tom van Teck.
6:02, vrijdag de 13e februari. Goedemorgen, ochtendspits meldt zich tot 9:30 deze morgen. Ik zei het u al, die Tweede Kamer gaat voor 5 jaar van het Binnenhof verdwijnen. Is het allemaal nodig omdat de gebouwen aan het Binnenhof volledig gerenoveerd moeten worden. Politieke Centrum van Nederland moet daarom tijdelijk ergens anders worden ondergebracht. Blijkt allemaal uit onderzoek van onze Haagse redactie. Jaap Jans, onze politiek verslaggever.
Voor de zomer moet er een plan liggen van de stuurgroep Renovatie Binnenhof. En minister Blok maakt dan een voorstel en dan kan er snel besloten worden. Op zijn vroegst in 2018 gaat de spaar dan de grond in.
Nou, voorlopig horen wij jou dus nog vanaf het Binnenhof. Politiek verslaggever Jaap Jansen vanuit Den Haag. Dank je wel.
Wat mij wel fascineert, dit gebeurde allemaal pas in 2015, wat je nu vertelt, die commissie Spies. Maar dat gebrekkig onderhoud, ik bedoel aan de gebouwen zien dat het er allemaal niet meer goed uitzag. Dat was al veel eerder. Waarom duurde het zo lang voordat ze er werk van maakten?
Nou, het had onder andere te maken met dat er een financiële crisis ook uitbrak, hè, in 2008. Mm-hmm. En toen was het al langzaam duidelijk aan het worden dat er eigenlijk wat moest gebeuren. Maar politiek was huiverig ook om in een tijd van economische crisis is even flink te gaan investeren in het opknappen van de eigen gebouwen. Hè. Dan is de politiek toch bang dat gezegd wordt van ja, moest luisteren.
Iedereen moet bezuinigen.
Iedereen moet bezuinigen. Kan het geld op dit moment niet beter besteed worden? Dus die politici waren destijds een beetje bang om daar geld voor uit te trekken. Zoals je in dit hele traject overigens ziet, dat de politici erg bang zijn om hier geld voor uit te trekken. Of dat het budget overschreden wordt. Daar komen we denk ik later nog wel even over te spreken. Ja. Ja.
De Kamer gaat nu dus verbouwen. Maar het is niet voor het eerst dat dit gebeurt. De laatste keer dat het gebeurde was in 92. En de opening toen was een hele happening. Inclusief Kamerleden die hun fotocameraatjes meenamen.
Dit is de NOS op Radio 1. Nederland heeft een nieuw parlementsgebouw. De NOS doet tot 4 uur verslag van de opening.
Ik zit in de radiostudio, die is ook nieuw. Die zit in wat hier heet de perstoren. Dat is het torentje wat tegen de nieuwe vergaderzaal is aangebouwd. En in het nieuwe gebouw, daar bevinden zich 2 verslaggevers de komende 2 uur. In de nieuwe zaal is Kees Boonman.
Ja, goeiedag. Voor het eerst in de halfronde nieuwe vergaderzaal. Zacht groen tapijt en kobaltblauwe stoelen. En daar moeten de Kamerleden in gaan zitten. De meeste staan op dit moment nog. Het heeft een beetje de sfeer van een eerste schooldag in het nieuwe jaar. Onwennig dus, met andere woorden. Er zijn zelfs een hoop Kamerleden die een instant cameraatje van huis hebben meegenomen om dit bijzondere moment vast te leggen. Voor de eerste keer zitten in zo'n nieuwe grote zaal.
Overigens, je hoort ze daar praten over de perstoren en de studio erin. Daar zitten wij altijd voor Haagse Zaken, voor de opnames. En wie vaak luistert, die hoort nog wel eens de wind, hè, buiten gieren. Dus daar hoor je ook wel eens aan dat die verbouwing heel hard nodig is. 92, dat nieuwe deel van de Tweede Kamer, werd er dus aangebouwd. Waar vergaderden ze daarvoor?
In wat nu tegenwoordig de oude vergaderzaal heet. Mm-hmm. Dus dat zit in het monumentale deel van het Binnenhof. Heel klein behuisd. Dat zaten Kamerleden met z'n drieën op een bankje waar eigenlijk maar 2 mensen pasten, bij wijze van spreken. En het was de veel te krappe behuizing was ook aanleiding om te besluiten tot deze nieuwbouw. Daar is ook wij praten nu over een debat dat in 2015 is begonnen. We zitten nu in 2019. Een debat over de nieuwbouw in 1992 stamt uit 1977. Zo. Dus om er even aan te geven. Dus van het eerste idee van we moeten groter. Mm-hmm. En we moeten, want er zijn ook van 100 naar 150 Kamerleden gegaan enzovoort. We moeten groter en we moeten moderner. Daar is bijna 20 jaar overheen gegaan. Voordat er ook daadwerkelijk een gebouw stond. En ik kan me nog herinneren als jong journalist ook dat heel Nederland was ook gewoon trots op wat hier was neergezet. En,
oh ja?
En ook hoe, ja, die live-uitzending van de NOS, die is gewoon goed beluisterd. En het was talk of the town in het hele land.
Kun jij het je nog herinneren, ook echt actief? Als in, was je hier? Ben je komen kijken?
Ik ben komen kijken. En mijn eerste fascinatie, want ik kende het oude gebouw ook. Mijn eerste fascinatie was die enorme roltrap omhoog. En dat je dan als gast, weet je, dat je dan langs wat nu de patatbalie heet, maar dus dat je kan zien waar de Tweede Kamer vergadert en dat je dan verder naar boven gaat. Dat vond ik zo verschrikkelijk indrukwekkend. Ja. En dan het verschil als je de Tweede Kamer zelf binnenging en met die blauwe fauteuils, die bijna business class stoelen zijn in vergelijking met die groene banken. Dus ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die vanaf het moment van binnentreden zoiets hadden van, of iets van heimwee hadden van wat het maar weer zoals vroeger.
Ik vind het dus wel interessant. Toen waren al die veranderingen werden verwelkomd. Mensen waren heel blij dat er zoveel was veranderd aan het Tweede Kamergebouw. Het was allemaal heel bijzonder. Als je nu luistert naar wat er gaat veranderen, dan zijn er eigenlijk 2 toverwoorden die de hele tijd klinken.
Nou, het gaat over sober en doelmatig.
Sober en doelmatig moet het worden.
Er is nog steeds sober en doelmatig.
Sober en doelmatig zou moeten zijn.
Ik vind dat dit project sober en doelmatig plaatsvindt.
Sober en doelmatig, daar draait de verbouwing om voor de politiek.
Het uitgangspunt bij de verbouwing en renovatie is sober en doelmatig. Dus we gaan geen gekke dingen doen.
sober, doelmatig en geen gekke dingen doen.
Ik heb nog een hele leuke quote uit het interview wat de huidige architect die de leiding heeft over de verbouwing van de Tweede Kamer hierover, over sober en doelmatig, zei. Zij ligt nu heel erg onder vuur, daar komen we straks op. Maar zij zei daar eerder over in Elsevier. De slogan rond het Binnenhof is sober en doelmatig. Het woord schoonheid hoor je helemaal niet. Op het Binnenhof staan prachtige historische gebouwen die enorm worden gewaardeerd. Ik kan je vertellen dat die niet zijn gebouwd met de slogan sober en doelmatig. Zo kun je er ook naar kijken.
Ja, daar ben ik het dus eigenlijk wel heel erg mee eens om heel eerlijk te zijn. Want dit is natuurlijk iets waar je dan decennia... Kijk hoe erg wij genieten van de Eerste Kamer en hoe mooi dat gebouw eruit ziet. Ik bedoel, die zaal is gewoon prachtig. Hun versie van de patatbalie, zeg maar, salonachtige setting is. Dat is ook echt super mooi. Maar goed dat ze in die tijd niet dachten aan sober en doelmatig.
Ja, maar daar is misschien wel een kanttekening bij te maken. Want toen de nieuwbouw van 1992, dat was echt een combinatie van historisch, monumentaal en nieuw, mm-hmm, en noodzakelijk. We hebben nu niet over een verbouwing die het debat in de Tweede Kamer beter moet faciliteren. We hebben het nu over het wegwerken van achterstallig onderhoud. We hebben het over het wegwerken van vochtplekken, van lekkende dakplaten. En ja, achterstallig onderhoud, dat mag je best wel sober en doelmatig doen. Het moet wel dusdanig gebeuren dat die soberheid en die doelmatigheid ertoe leidt dat wat er monumentaal is hier aan een binnenhof, dat dus ook weer de komende 50 tot 100 jaar meegaat. Dus als op die manier sober en doelmatig wordt uitgelegd, dan kan ik me er wel iets bij voorstellen.
Maar er speelt nog iets mee, toch? Dat is weer dat uitstralen van, hè, we geven niet veel geld uit.
Je ziet natuurlijk, hè, dit is een project van de politiek over de politiek zelf. Ja, dat is gewoon, iedereen is er enorm bang om dan fouten te maken. Dat inderdaad het budget veel te veel gaat overschreden gaat worden. Hè,
bij 475 grote... miljoen is het, hè?
Ja, 475 miljoen is inderdaad afgesproken in 2015. Alleen dat wil niet zeggen dat het ook uiteindelijk op precies 475 miljoen uitkomt. Nee. Want als ik het tot nu toe goed heb begrepen, iedereen zegt steeds dat is het budget. Alleen er wordt wel geïndexeerd voor het prijsspel van nu. Of van, hè, als straks echt de aannemers aan de slag mogen en de prijsopgaven komen. Dan gaan die werken gewoon natuurlijk niet met het prijsspel van 2015. Dus dat betekent gewoon even heel simpelweg dat het kostenplaatje sowieso al wat omhoog gaat. Dus dat er met de inflatie, die komt er in ieder geval bij. Nou, ja. Hoeveel dat precies is, weet ik niet. Maar ja, de politiek is gewoon heel bang dat het beeld ontstaat van, oh jee, er wordt hier enorm veel honderden miljoenen extra straks er tegenaan gesmeten voor onszelf. Ja, dat is natuurlijk, iedereen wil dan, dan vindt de burger dat straks komt in opstand of dat vinden we verkeerd afstralen op ons. Dus
vinden ze dat ook achter de schermen? Merk, ja. Want ik kan me voorstellen dat ze dat zeggen voor de bühne inderdaad, maar denken ze dat ook in gesprekken met jullie bijvoorbeeld?
Ik denk dat ze achter de schermen ook heel goed weten dat het een fictief bedrag is, die 475 miljoen.
Bouwprojecten in Nederland lopen altijd
uit. Dus los van wat Pim net zegt over de inflatie en de prijsspel. Er liggen alleen nog maar plannen op papier. Er is nog geen aannemer geweest. Die heeft zitten kijken en heeft zitten meekijken en heeft gezegd van, nou, dat kan ik wel doen voor 475 miljoen. Dus zo dadelijk gaan die plannen naar de aannemerij, naar de voorgeselecteerde aannemerscombinaties. Ja, dat kan alle kanten uit. Dat kan, ik zal niet zeggen dat het goedkoper kan worden. Maar aannemers hebben straks ook heel veel macht om te zeggen van, ja, maar voor dat bedrag doen we dit niet. Mm. Kan het niet.
Ja, want laten we het eens even hebben over de hoofdrolspelers. Wie er eigenlijk allemaal meepraten over dit dossier. In 2016 wordt besloten om hiervan geen openbare aanbesteding te maken. Hè? Het is een officieel geheim verklaard project. Wat houdt dat in?
Dat alles van de bouwtekeningen tot de gesprekken staatsgeheim zijn. De rare situatie dat als er zo dadelijk 1500 bouwvakkers aan het werk zijn, dat die een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen.
Ik denk dat we op dat moment wel zullen weten voor welke aannemers ze werken.
Je ziet de busjes staan. Ja. Dus.
En het staatsgeheim verklaren is op zich ook heel markant, want bij de verbouwing in 1992 was dat niet het geval. Was de architectenkeuze openbaar, een prijsvraag rond de tekeningen en de schetsen van wat het zou kunnen worden, hè, tussen architecten. Gewoon, iedereen kon meekijken en iedereen kon weten wat er gebeurt.
In 2016 was Stef Blok de minister die hier verantwoordelijk voor was en die legde toen ook uit waarom het allemaal zo geheim moest gaan.
Je moet bij belangrijke gebouwen zoals Tweede Kamer, het Binnenhof, natuurlijk ook rekening houden met mensen met kwade bedoelingen, met terroristen. En daarom kunnen we niet tot in detail de bouwtekeningen openbaar maken, waar de leidingen lopen, waar het alarm zit. Dus dat is de reden waarom we dat soort van informatie geheim moeten houden.
Oké, geheim project. Wat houdt dat in de praktijk, Jos?
Dat houdt in de praktijk in dat de buitenwereld niet weet wat er binnenskamers letterlijk besloten wordt. Dat de buitenwereld niet weet hoe het Rijksvastgoedbedrijf tot haar keuze van architecten is gekomen. Dat de buitenwereld tot op het moment van vandaag, terwijl er al voorontwerpen en schetsen circuleren, de buitenwereld niet weet hoe het nieuwe gebouw er uiteindelijk gaat uitzien.
Ik vraag me trouwens wel af, hè, nu het allemaal zo geheim is, dit allemaal, hoe komen jullie aan je informatie? Want het is niet dat je even wat handelingen van de Tweede Kamer kan doorlezen.
Het is voortdurend zoeken naar bronnen waarvan je weet dat die ertoe doen, die wat te melden kunnen hebben. En daar is Pim heel erg bedreven in als het om dit dossier gaat. En dan moet je dat vervolgens weer verifiëren bij andere bronnen, die ook weer niet onder record mogen praten. Of datgene wat de eerste bron zei, of dat wel klopt. Ja. Want we hebben bij ons op de krant de regel dat je niet op één bron mag afgaan.
Wat je wel merkt is nu het gedoe rond de renovatie steeds erger wordt eigenlijk. Dat mensen ook wel wat makkelijker hun kant van het verhaal willen laten horen. Dus zonder namen te noemen, want dat kan uiteraard niet. Maar werd ik bijvoorbeeld afgelopen weken ook zelf door mensen benaderd die dan hadden gehoord dat wij met een stuk bezig waren. En die dachten, misschien moeten wij onze kant ook nog verder toelichten. Dus nou ja, maar het is natuurlijk in het algemeen niet makkelijk. Er zijn weinig stukken, documenten. Af en toe wat verslagen, heel af en toe een debatje, maar verder is het vooral achter de schermen met mensen praten.
En het is mij nooit helemaal duidelijk geworden, ook in de tijd toen, want ik heb Blok dit ook horen zeggen. Ja, als je om deze reden een verbouwing tot staatsgeheim kan verklaren, dan kan je de verbouwing van Amsterdam Centraal of de verbouwing van Utrecht Centraal ook wel staatsgeheim verklaren. Want,
en dat is niet zo.
En dat is niet zo. Wat in de bouwwereld wel gebruikelijk is, is dat er zijn natuurlijk altijd in een groot bouwproject zijn er onderdelen die je geheim verklaart. Als een bank opdracht geeft tot nieuwbouw van een complex, dan zijn de delen die de financiën, die zijn ook niet voor iedereen toegankelijk. Ik denk dat terreurgevaar niet het grootste ding is geweest, maar door het staatsgeheim te maken, heeft het Rijksvastgoedbedrijf veel meer grip op aan wie ze aanbesteedt, hoe ze aanbesteedt. En hoe ze dat kan aansturen.
Dat Rijksvastgoedbedrijf, want het valt nu al een paar keer. Wat is dat?
Dat was het Rijksgebouwendienst, heette dat voorheen. Dat was een dienst die de belangrijkste publieke gebouwen van het Rijk beheerde en onderhield. Van Koninklijk Paleis tot het Rijksmuseum. Met specialisten en deskundigen in dienst, ook architectonisch. Dat bedrijf is enorm uitgegroeid. Ook in bijvoorbeeld alle terreinen van defensie zijn erbij gekomen. Als justitie een pandje hier van een crimineel confiskeert, dan is dat voor de time being is dat ook onderdeel van het Rijksvastgoedbedrijf. Het is een moloch van een organisatie.
En waarom is het hun belang om het geheim te houden? Waarom zouden zij er niet transparant over willen zijn over hoe ze die aanbesteding laten verlopen?
Ik denk dat geeft ze meer mogelijkheid om de aannemers die ze geselecteerd hebben, aan te sturen op hoe zij willen dat de opdracht verloopt.
En wat betekent dit voor de controle van de Tweede Kamer tot slot, dat het een geheim project is?
Nou ja, de Kamercommissie die deze hele gang van zaken controleert, de Commissie Binnenlandse Zaken, die dus ook steeds met Knops in debat gaat hierover, die beklaagt zich al heel lang, eigenlijk de afgelopen jaren steeds al, over dat ze eigenlijk als Kamer ook te weinig informatie hebben om überhaupt te kunnen controleren of dit project goed verloopt. Ik herinner me kamerdebatten waarin Knops gewoon moest zeggen, sorry, maar of het budget nu inderdaad wordt overschreden met tientallen miljoenen extra, zoals in de krant staat, dat kan ik u niet zeggen vanwege de geheimhouding. Dus die Kamercommissie die klaagt eigenlijk steen en been dat ze hun controlerende taak eigenlijk ook niet goed tot nu toe kunnen uitvoeren.
Ja, de naam Knops valt. Dat is natuurlijk staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Raymond Knops. Die is verantwoordelijk voor dit hele project. Je zegt het al. En dus ook aanspreekpunt voor de Kamer.
Het is door velen gezegd. Binnenhof, de heer Middelhof, zei dat volgens mij het meest beeldend. En eigenlijk een iconisch tafereel hier, historisch voor honderden jaren aanwezig. Meest gefotografeerde object zowat in Nederland. Komen veel toeristen op af en tegelijkertijd het hart van de parlementaire democratie. Iets om trots op te zijn, Maar juist omdat er zoveel betrokkenheid is, heeft ook iedereen daar een opvatting over. Het is net voetbal. Ik verwelkom dat, maar dat maakt wel dat dat proces onder een vergrootglas ligt. Dat realiseer ik mij zeer.
Ja, en hiermee komen we ook een beetje bij de kern van waarom dit zo'n hoofdpijndossier is. Hè? Het is de verhouding tussen de Kamer, tussen Knops, tussen het staatsvastgoedbedrijf. En om beter te begrijpen hoe die verhoudingen liggen, wil ik even terug naar die Kamerleden. Hè? Want zij hebben dus eigenlijk op papier de macht om hierover iets over te zeggen. Hè? Dat is gewoon hun controlerende taak. En ze hebben ook wel mogelijkheden om dat te doen. En dit wordt een beetje technisch, maar we gaan er toch even doorheen. Want de Kamer heeft zowel die controlerende taak, maar ze zijn ondertussen ook de bewoners van dit pand. Eerst maar even de verschillende commissies die er zijn. Eerste is de bouwbegeleidingscommissie.
Ja, de bouwbegeleidingscommissie, dat is ook een commissie die bestaat uit Kamerleden van de verschillende partijen. En die praat gedurende dit hele proces mee over de wensen van de Tweede Kamer als gebruiker. Dus je zei het net al, hè? Die Kamerleden in die commissie die gaan zich niet afvragen, wordt deze aanpassing misschien te duur? Kunnen we dit wel politiek voor onze rekening nemen? Nee, die Kamerleden die denken echt, wat hebben wij als gebruikers in dit pand nodig?
Hoe doen ze dat? Gaan ze dan praten met...
Die komen ook één keer in zoveel weken komen ze bij om te vergaderen. En dan daar worden gewoon weer steeds de nieuwe zaken die dan op tafel liggen besproken.
Bijvoorbeeld, ik wil sneller internet of betere
precies.
Ventilatie.
Het kan echt overal overgaan. Mm-hmm. Van de kleinste tot wezenlijker dingen. Maar ik heb iets gelezen over hoe groot de fietsenstalling in het nieuwe gebouw uiteindelijk moet worden. Over Nieuwspoort, Sociëteit Nieuwspoort, waar de Kamerleden tot na de debatten terecht kunnen voor een hapje en een drankje. Waar moet die na de verbouwing gevestigd worden? Is er wel een plekje voor Nieuwspoort op de tijdelijke locatie waar we straks zitten? Dus het gaat van hele kleine tot grote dingen. De kinderopvang, daar zijn volgens mij hele notities al over geschreven. Over of dat allemaal straks wel goed geregeld is. Nou ja, allemaal van dat soort dingen. Daar praat die bouwbegeleidingscommissie over.
Oké, dat is de ene commissie. Dan heb je het presidium.
Ja, dit hele project, de besluiten in dit hele project worden uiteindelijk genomen door wat dan weer met een vreselijk woord de stuurgroep heet. En daar zitten eigenlijk alle betrokkenen met elkaar aan tafel. En die vergadert dan ook weer met regelmatig bijvoorbeeld met de voorzitter van het presidium. Nou, dat is natuurlijk Khadija Riep, gewoon kamervoorzitter. En ook met de voorzitter van de Eerste Kamer. De griffier van de Tweede Kamer zit zelfs vast in die stuurgroep, die ook één keer in de zoveel weken bij elkaar komt. Dus het aantal betrokkenen. Jan Kees de Jager is overigens de voorzitter van deze stuurgroep.
De oud-minister Financiën?
Precies. Het is mij in alle eerlijkheid dus nog een klein beetje onduidelijk, ook met al het gedoe wat nu is ontstaan, in hoeverre die stuurgroep nu echt aanstuurt en de mogelijkheid heeft om... op de goede manier sturing te geven. Maar daar zitten eigenlijk alle betrokkenen verder in. En dus ook alle andere gebruikers. Hè? Dus we hebben het nu steeds over Tweede Eerste Kamer. Maar daar praat natuurlijk ook iemand mee namens het ministerie van Algemene Zaken van premier Rutte.
Raad van State.
Moet gaan verhuizen. De Raad van State zit in die stuurgroep. De Rijksbouwmeester, hè, die van het Rijksvastgoedbedrijf, zit er nog in. De NCTV vanwege de veiligheid.
De Nationaal Coördinator Veiligheid.
Dus kortom, het aantal betrokken mensen is... En instanties is al nu al heel groot.
Oké. De bestuurlijke stuurgroep Renovatie Binnenhof is dit dus.
Ja.
Onderdeel daarvan, we noemden net even het presidium. Het is wel goed uit te leggen wat het presidium precies is.
Ja, het presidium is het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. Daar zit natuurlijk voorzitter Khadija Ariep in en leden van ook andere partijen. Ja, en die bemoeien zich hier natuurlijk ook dus gewoon mee. Dus je hebt, dus de Kamer is echt op ja, er zijn dus eigenlijk wel drie gremia binnen de Tweede Kamer die zich hiermee bemoeien. Hè. De commissie BZK die ik noemde, die bouwbegeleidingscommissie en het presidium. Nou, allemaal met hun eigen rol. Ja, het is soms best complex.
En dan denk je, oké, dit zijn een heleboel verschillende commissies en partijen en mensen die betrokken zijn. Maar dan is er ook nog de gemeente Den Haag, Jos. Ja.
Omdat het Rijksvastgoedbedrijf eigenaar is van de gebouwen, maar die gebouwen staan op grond. En de grond is eigendom van de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag is ook de instantie die iets van 120 of 130 vergunningen nog moet afgeven om alles ook daadwerkelijk mogelijk te maken. En dan is er ook nog de roep in de Tweede Kamer om te onderzoeken of er in de kelders van de Eerste Kamer mogelijk de beenderen liggen van Johan van Oldenbarneveld.
Wacht even. Dit komt er ook nog even bij kijken.
Ja, dat wilde. De SP heeft die discussie aangewakkerd om die beenderen op te halen en die presidentieel ergens te herbegraven met een monument enzovoort, als een van de grootste staatsmannen van uit onze geschiedenis.
Dat wil zeggen, als ze er liggen. Want er is al een keer een voorzichtige poging gedaan samen met Jair Verwerda van Jinek.
We zitten dus onder de kruimruimtes, onder het ministerie, onder de plek waar Mark Rutte werkt.
Ja, dus hierboven werkt Mark. En dan, oh, zeg, het is bijna niet te doen. Ja.
Dit zijn de muren van de grafkelder, dus...
Ja.
Dit is hem dus.
Voelt hij al iets of niet?
Nou ja, dit is natuurlijk wel heel bijzonder dat dit gewoon de muur is waar onze belangrijkste staatsman achter ligt. Het is geen mausoleum, het is geen praalgraf, maar het is de kruipruimte onder het ministerie.
Ja, dit is dus samen met Ronald van Raak, SP-Kamerlid. Ja. Geen idee of ze er wel of niet liggen.
Ik heb me laten vertellen dat er daar een verzameling aan beenderen en skeletten en restanten liggen.
Ja.
Het is niet zo dat er ergens, wat Ronald van Raak net ook zei, het is niet zo dat er ergens een bordje staat van dit zijn de botten van de jongen van Oldenbarneveld. Dus hoe je dat ooit moet achterhalen, en of dat überhaupt achterhaald mag worden, is weer niet aan de Tweede Kamer, maar dat is aan de gemeente Den Haag.
Ja.
Maar en zou het dan handig zijn om dat tegelijk te doen met renovatie? Dus om dat tegelijk te proberen om dat te gaan vinden, die botten? Of?
Ja, als je het niet gelijk met de renovatie doet, dan moet na de renovatie de zaak weer opnieuw open.
Ja.
Wat ik me wel afvraag, is dit nou een hamerstuk voor de gemeente Den Haag? Ik bedoel, als ze er hieruit zijn op het Binnenhof wat ze willen, dan die vergunning, is dat een hamerstuk of wordt dat nog heel erg spannend?
Dan wordt het hamerstuk. Zo goed als dat de besluitvorming in 2015, dat was uiteindelijk voor de gemeente Den Haag ook een hamerstuk. Mm-hmm. Omdat burgemeester Van Aartsen daarover rechtstreeks onderhandelde met
Ik heb in de Eerste Kamer overigens ook wel iemand horen zeggen van ja, stel je nou voor dat we eraan beginnen en ze vinden per ongeluk een paar botten, dan dreigt de hele renovatie straks nog weer langer te duren, omdat we dan niet verder kunnen. Dus.
Oké, nou, tot nu toe, het rijtje wordt steeds langer van betrokkenen. We komen nu bij een van de betrokkenen, of nou eigenlijk zijn het een paar mensen, waar het conflict ook om draait. We gaan het hebben over de architecten, Pim.
Ja, want in 2017, dat is inmiddels ruim 2 jaar geleden eigenlijk, toen heeft het Rijksvastgoedbedrijf twee wat dan coördinerend architecten wordt genoemd gekozen. Ellen van Loon van OMA, het beroemde architectenbureau van Rem Koolhaas.
Mm-hmm.
Zij kreeg de opdracht om het hele Tweede Kamergebouw te gaan ontwerpen. En Lisbeth van der Pol, een andere bekende architect van DOC Architecten, die kreeg eigenlijk de opdracht om alle andere gebouwen, inclusief de Eerste Kamer, onder handen te gaan nemen. En zij zijn dus in het begin natuurlijk ook met alle gebruikers gaan praten, hè, over hun wensen. Die werden ook allemaal vastgelegd in een programma van eisen, zoals dat is genoemd. Dus daarin stonden eigenlijk namens alle gebruikers, nou ja, de soort van de do's en don'ts of de een beetje globaal de wensen van dit is eigenlijk wat wij willen. En op basis daarvan zijn die architecten ook aan de slag gegaan. Een aantal maanden lang eigenlijk. En toen zijn zij op een gegeven moment met een eerste ontwerp, eerste voorstellen gekomen.
Dat was zomer vorig jaar. Ongeveer.
Ja, dat was zo vlak voor de zomer van vorig jaar. Nou, toen waren eigenlijk een aantal hoofdrolspelers heel erg onaangenaam verrast. Dat ging met name dus om de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, hebben wij uiteindelijk begrepen. Want waar de politiek natuurlijk nadrukkelijk de wens had uitgesproken van deze verbouwing moet sober en doelmatig worden, bleken de architecten die opdracht toch wel wat ruimer te hebben opgevat. Althans, ja, weet je, kijk, het zijn architecten die denken...
Creatieve vrijheden.
Precies. Dus wat je hier heel erg ziet, die hadden die opdracht natuurlijk toch ook wel aangenomen met het idee van, nou, we gaan er, dit zijn ook niet de minste bureaus die we net noemden.
Ja.
We gaan hier iets moois van maken. Hè? We gaan onze creativiteit hier op loslaten. En dat leidde gewoon tot best wel ingrijpende wijzigingen. Voorstellen voor wijzigingen aan de gebouwen. Die de voorzitters in ieder geval toch niet zo konden waarderen. En ik sprak daarover met Gerd Riphagen van de Eerste Kamer over welke rigoureuze voorstellen er zijn gedaan.
Een van de discussiepunten was dat je de tribunes die je hier ziet aan weerszijden van de plenaire zaal, dat die eventueel verwijderd zouden moeten worden. Het was een idee van de architect. Uh-huh. Omdat je daarmee het oorspronkelijke, het mooie beeld van de Kamer weer helemaal terugkrijgt. Uh-huh. Dat zou wel een probleem opleveren vanwege de openbaarheid. Omdat juist het publiek, de pers en de ambtenaren op die tribunes zijn gezet destijds. Zo zou je andere oplossingen moeten vinden. En in de wet staat nu een keer dat het openbaar moet zijn. Dus je kan nog over discussiëren. Maar goed, om lang en breed te maken, wij vonden dat geen goed idee. Vonden het dan lastig om dan openbaarheid te garanderen. En uiteindelijk is volgens mij nu besloten dat we dat laten zoals het is. En daarnaast was er een discussie of wij in de hal hiernaast, waar vroeger een trappenhuis is geweest, om dat weer eventueel in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen tot een trappenhuis. Daar hebben we ook over discussie gehad. En uiteindelijk hebben wij gezegd, ja, liever niet. Want dat is eigenlijk ons centraal scharnierpunt in dit pand. Tussen de fractiekamers, commissiekamers en de plenaire zaal. Ja. Daar komen media, de ontvangen Kamerleden, hun gasten. Als je dat scharnierpunt weghaalt, vinden we dat echt heel lastig voor ons al om weer in te functioneren. Nou, uiteindelijk is dat punt ook weer van tafel gegaan.
Ja, eigenlijk is er heel veel van tafel gegaan, want de architect voor de Eerste Kamer is er ook gewoon mee opgehouden.
Ja, want wat we net niet hoorden is, en dat speelt wel rond die perstribune. Die architect kwam met het voorstel om die perstribune te verwijderen en dan een soort van de kleine tribunetjes voor terug te maken.
Achter de voorzitter.
Daar kreeg Herman Tjenk Willing, de voormalig voorzitter van de Eerste Kamer, lucht van. Want die was in de jaren 90 betrokken bij de toenmalige verbouwing van de Eerste Kamer. Die belde Ankie Broekers-Knol op met de mededeling: het doen verplaatsen van die perstribune of verwijderen hebben we in de jaren 90 uitvoerig onderzocht. En dat is bouwtechnisch onmogelijk, omdat de bouwconstructie van de vergaderzaal daarvan afhankelijk is.
Als je dat weghaalt,
dan stort bij wijze van spreken de zaal helemaal in. En
als... Dus rigoureuze plannen voor de Eerste Kamer, die architect is er ook gewoon mee gestopt, hè?
Ja, zij is uiteindelijk is er inderdaad mee gestopt, vorig jaar najaar. Overigens, in de officiële communicatie daarover is dat zij haar werkzaamheden had afgerond. Het is ook niet helemaal onwaar, omdat zij inderdaad het grote plaatje in het begin moest overzien. En uiteindelijk bij de Eerste Kamer, nadat die plannen van tafel waren, vrij snel tot een soort consensus is gekomen. Alleen, ja, het is natuurlijk duidelijk dat haar voorstellen een soort van zijn afgewezen. Ja. Dat zij natuurlijk toch daarmee op een soort zijspoor kwam.
Oké, in de Tweede Kamer gebeurde eenzelfde probleem. Dus die commissie had alle wensen overlegd met de architect. En krijgen ze de plannen voorgeschoteld, de leden van de Tweede Kamer. En dan schrikken ze zich een hoedje.
Ja, ook daar gold inderdaad dat het presidium, dus met Khadija Riep als voorzitter, de plannen onder ogen kreeg. Ja, en dat die echt een soort van verbijsterd waren over de manier waarop, hoe ingrijpend zeg maar het Tweede Kamergebouw zou worden veranderd.
Noem eens een paar voorbeelden. Wat stond daarin?
Anna van Loon, de architect van OMA waar we het nu over hebben, die heeft echt voorstellen gedaan om bijvoorbeeld de vergaderzalen allemaal naar één verdieping te verplaatsen, om de ledenrestaurants te verplaatsen, om de kamer van de voorzitter en de perstoren naar andere plekken in het gebouw te verplaatsen. Eigenlijk een hele andere indeling te maken.
Maar dat was helemaal niet de opdracht, toch?
Nou ja, dat is natuurlijk, daar is een enorme discussie over ontstaan. Kijk, met een deel van die voorstellen heeft de Tweede Kamer eigenlijk ook gaandeweg wel degelijk ingestemd. Dat is een beetje het vreemde aan dit hele verhaal. Het is misschien goed om uit te leggen, die bouwbegeleidingscommissie waar ik het over had, die wordt zeg maar bij elk stapje betrokken. Dus bij elk klein stapje, dan krijgen die dat weer te zien. En nou ja, die hebben dus met een deel van deze plannen in een eerder stadium wel degelijk ingestemd, of in ieder geval gezegd, joh, ga dat onderzoeken. Maar toen dus eenmaal dat ontwerper was en dat op het bordje lag van, nou ja, Khadija Ariep en het presidium, ja, toen is de Tweede Kamer, of eigenlijk de echte machthebbers in de Tweede Kamer dus, op hun strepen gaan staan en zeggen van, dit is het gewoon niet wat wij ook wel hadden verwacht. Wij hadden gewoon gedacht dat het een veel sobere, kleinere verbouwing van de Tweede Kamer zou worden. Maar goed, ja, die architect die had dus wel veel vergaandere voorstellen gedaan. En eigenlijk is het sindsdien nooit meer goed gekomen, zou je kunnen zeggen. Dus zeker bij het presidium van de Tweede Kamer is het toen het gevoel gegroeid van, ja, dat OMA, dat wil veel te megalomane zaken met ons gebouw. Dus we moeten het echt op een andere manier proberen te gaan aanpakken.
Maar dit snap ik niet helemaal, want het is toch een staatsgeheim geweest. Dus hoe komt het uiteindelijk toch bij die Tweede Kamer terecht?
Nou ja, alle keuzes in het proces en de ontwerpen die over tafel gingen, die waren niet openbaar. Dus die gingen natuurlijk niet naar de buitenwereld toe. Maar intern zijn er natuurlijk verschillende momenten geweest. In die bouwbegeleidingscommissie waar ik het over had, waar aan allerlei kleine stapjes werden besproken. En ook het bestuur van de Kamer met de voorzitter Ariep kregen wel regelmatig te zien, oké, zover staat het nu voor. Maar pas bij dat ontwerp Toen er echt een tekening lag, toen het echt concreet werd van deze zaal daarheen, dit restaurant daarheen, toen schrokken ze zich een hoedje.
Ja.
En ze stonden natuurlijk ook op scherp in de Tweede Kamer, omdat achter de schermen dat hele drama in de Eerste Kamer zich al had voltrokken, inclusief het vertrek van de architect. En dat gaat hier op het Binnenhof als een lopend vuurtje in ieder geval onder ingewijden. Dus ook daarmee en daardoor stond alles en iedereen op scherp toen de ontwerpen kwamen.
En toen gaan er op een gegeven moment ook allemaal verhalen de ronde, weet je wel. Dat wordt alleen maar erger. Ik hoorde iets over hele grote kamerplanten die ergens geplaatst zouden worden.
Nou, één woord of begrip is eigenlijk zeg maar symbool komen te staan voor wat er mis zou zijn met deze renovatie van het Binnenhof of de plannen daarvoor. En dat is dus de tropische kantoortuin. Op een gegeven moment meldde het AD, die heel veel, eerlijk is eerlijk, mooie onthullingen over dit dossier hadden tot nu toe, dat Ellen van Loo van OMA bedacht had dat er in de Tweede Kamer een tropische kantoortuin moest komen. Nou ja, toen de eerste reacties natuurlijk waren ook in die Commissie Binnenlandse Zaken in debatten van, nou, wat is dit? Dit kan toch niet waar zijn? Een tropische kantoortuin, het moest toch sober en doelmatig? Maar goed, ik heb eens een beetje geprobeerd uit te zoeken natuurlijk, hoe zat het nou precies met die tropische kantoortuin? Nou, de architect had bedacht dat een stukje groen, wat nu eigenlijk achter de commissiezalen ligt, waar je vanuit de commissiezalen op uitkijkt,
ja.
Dat is nu een soort binnentuin in het kamergebouw.
Afgesloten
met glas, die is niet toegankelijk.
Ja.
Dus haar plan was, als ik het goed begrepen heb, niet zo heel veel meer dan die binnentuin toegankelijk maken en daar misschien nog wat extra bomen neerzetten. Palmbomen ging dan rond als gerucht. Dus ja, of dat nou een megalomaan plan was. Zij heeft daar zelf overigens ook in dat interview met Elsevier nog over gezegd. Ik ben nogal verrast dat een binnentuin als een tropische kantoortuin wordt bestempeld. Planten zijn goed voor de kwaliteit van de binnenlucht. Wat is daar megalomaan aan? Dus nou ja, je ziet maar van zo'n begrip, tropische kantoortuin, dat kan dan eigenlijk een soort eigen leven gaan leiden. Dat is hier ook een beetje gebeurd.
Ja.
Onder druk van al die aandacht daarvoor is er wel één ding zeker. Van er is wel een soort dikke streep gegaan door die tropische kantoortuin.
Oké, dus dat gaat er niet komen. Ik denk dat mensen ook een beetje... Kennen jullie het ministerie van Financiën een beetje? Als je daar naar binnen loopt, dan heb je midden in de hal, een tropische kantoortuin met palmbomen volgens
maar
mij.
Maar het schijnt dat heel veel ministeries dat ook gewoon hebben. Dus misschien is het ook wel heel veel ophef om heel weinig.
In de kern komt het er dus op neer dat de gebruikers van de Tweede Kamer, net zoals bij de Eerste Kamer, het oneens waren met de plannen van de architect. En dan gebeurt er iets interessants. Want dan komt de originele architect van de meest recente verbouwing van de Tweede Kamer in 1992, die wordt erbij geroepen, Pieter Bruin.
Ja, en dat is ook niet voor niks, omdat een architect die iets groots neerzet, die heeft een soort van eigendomsrecht op het ontwerp. Dus, en dat is een eigendomsrecht dat tot een lengte der jaren doorgaat. Mm-hmm. Met andere woorden, als een architect een gebouw als dit hier neerzet, dan mag het Rijksvastgoedbedrijf niet zomaar zeggen, we gaan het helemaal anders doen, want dan wordt het eigendomsrecht van de architect aangetast. Dus Pieter Bruin is door het Rijksvastgoedbedrijf gevraagd om naar de schetsen te kijken die er lagen en aan te geven of dat in strijd is met zijn eigendomsrecht.
Maar waarom hebben ze me niet gewoon meteen bijgevraagd?
Ja, daar gaan allerlei verhalen over de ronde. Er gaan verhalen over de ronde dat het Rijksvastgoedbedrijf hem niet wilde omdat hij te behoudend zou zijn. Uh-huh. Er gaan verhalen over de ronde dat het Rijksvastgoedbedrijf hem niet wilde omdat hij te oud zou zijn.
Hoe oud is hij?
76. Ja, het zijn verhalen die de ronde doen en die me trouwens ook een beetje verbazen. Want waarom zou je op je 76 niet meer geschikt zijn om invulling te geven aan... Maar in ieder geval, zo is hij weer op deze wijze is hij weer erbij gehaald. Ook al omdat Pieter Bruin in de afgelopen jaren, als er verbouwingen plaatsvonden, was hij er altijd bij betrokken.
Dus hij is er daarna gaan kijken? Ja. Naar die ontwerpen en wat dacht hij?
Naar verluid, ik weet dat niet zeker. Maar naar verluid heeft hij op een aantal punten bezwaar aangetekend van dit gaat ten koste van mijn eigendomsrecht. Maar heeft hij ook een schets gemaakt van hoe het volgens hem zou kunnen. Ja. Nou, dat is allemaal in februari, is dat naar de bouwbegeleidingscommissie. Hè? Dit halen we allemaal uit de notulen van die bouwbegeleidingscommissie. Dat is daar ook besproken en en gepresenteerd. En naar wij vernemen is de bouwbegeleidingscommissie aangenaam verrast over de visie van Pieter Bruin over hoe het ook anders kan. En is er inmiddels een... Het zijn wat dan heet een review, want zo heet dat wat hij geproduceerd heeft. Met een pre-advies van de bouwbegeleidingscommissie naar Knops en het Rijksvastgoedbedrijf gegaan. En nou, je mag aannemen nu inmiddels ook op het bureau van Pechtold terecht te komen.
Van doe maar zo.
Zou het niet ook zo kunnen op zijn
minst? Maar wacht even hoor, dit klinkt echt als een heel omslachtige manier van werken. Het is niet bepaald rocket science om gewoon de bedenker überhaupt van het huidige gebouw ook de verbouwing te laten doen van wat hij ooit heeft bedacht.
Ja, ik denk, kijk, dit wordt een beetje speculeren hoor. Maar dat Rijksvastgoedbedrijf heeft natuurlijk ook gewoon voor dit hele project, hè, met al die verschillende gebouwen, naar twee architecten gezocht. En ja, ze hebben blijkbaar niet in het begin meteen gedacht, we moeten hem er ook bij vragen of bij betrekken. Die Ellen van Loon, hè, die de opdracht voor de Tweede Kamer kreeg, die heeft zelf dus nog wel gezegd dat ze hem nog in het begin er ook bij heeft gevraagd, maar dat hij dat niet wilde. Ja, het is natuurlijk ook logisch dat in die wereld inderdaad, ja, die willen natuurlijk niet liefst hun eigen opdracht krijgen en zo goed mogelijk uitvoeren. Het is achteraf misschien een inschattingsfout geweest. Het is wel zo dat de Tweede Kamer zelf echt, hè, die Pieter Bruin, er heel erg bij getrokken heeft. Dus het is ook een soort list geweest in mijn beleving van Khadija Ariep. Om gewoon meer grip op dit en macht binnen dit project te krijgen.
Door gewoon een nieuwe architectuur in te zetten.
En uiteindelijk heeft Knops inderdaad ook gezegd van joh, oké, we moeten hem betrekken. Prima, dan gaan we dat doen. Dan gaan we kijken wat voor rol hij kan krijgen. Maar eigenlijk ligt nog steeds de vraag op tafel wie nu straks echt de verbouwing van de Tweede Kamer mag gaan doen.
Maar kunnen zij nog afscheid nemen van oma? Kunnen ze gewoon zeggen, nou dank voor jullie werk, maar we gaan het niet doen?
Dat kan. Er wordt geschermd met het argument dat dat geld gaat kosten. Dat zou moeten blijken uit de contracten die in de tijd met oma gesloten zijn. Want het is in de architectenwereld niet ongebruikelijk. Mm-hmm. Dat, zeker bij grote opdrachten, dat je per fase kan bepalen of je nog doorgaat of niet. Dat is gebruikelijk.
De staatssecretaris Knops zegt daar dus zelf over dat er wel degelijk gewoon verplichtingen zijn. Hè, nieuwe contracten zijn die niet zomaar kunnen worden opengebroken. Dus het zou zomaar kunnen dat wel degelijk dan extra geld gaat kosten. Ja, en dat is natuurlijk ook weer iets wat binnen dit hele project heel erg omstreden is. Kostenoverschrijdingen of extra, ja. Dus dat lijkt ook niet een hele aantrekkelijke optie. Aan de andere kant hebben wij wel begrepen, ja, dat de Tweede Kamer zelf zegt, nou ja, als het dan iets extra's kost, maar het wordt wel beter en wij krijgen meer ons zin, dan moet dat maar.
En misschien wel soberder en goedkoper.
Nog doelmatiger.
dan verdienen ze zichzelf terug.
Ja, en ondertussen is Knops dus ook niet zo heel blij meer met de Kamer. Want debat 7 maart van dit jaar. En dan richt hij zich ook tot die Kamer. En dan zegt hij, ja jongens, die vertraging die we tot nu toe oplopen, die komt ook gewoon door jullie.
Wat is er gebeurd? Ik neem je toch even mee terug in de tijd. En dat is ook een van de redenen van die vertraging. Is eigenlijk de reden voor de vertraging. Dat is dat in september, op basis van de input van al die gebruikers, door de toenmalige bestuurlijke stuurgroep, een programma van eisen is vastgesteld. En daar was ook de Tweede Kamer partij in. Op basis van dat programma van eisen is er een opdracht gegeven aan architectenbureau OMA om een voorontwerp op te stellen. En conform planning heeft OMA dat voorontwerp in november ook opgeleverd. Tussentijds kwam het signaal van de Tweede Kamer dat men moeite had met het plan van eisen zoals dat er lag en dat men daar opnieuw over wilde spreken. Ik heb er ook een overleg over gehad, ook met de voorzitter van de Tweede Kamer. Er was tussentijds een wisseling in het presidium, wisseling van de Kamer natuurlijk. Dus het kan altijd zijn dat er nieuwe inzichten zijn. Ik zeg er meteen bij, dit is niet iets wat ik als ambitie neerzet voor de komende tijd. Want ik vind, als je zo'n proces doorloopt, dan trechter je, dan begin je groot en dan wordt dat steeds gedetailleerder. En dan kun je niet meer, als je bij Z bent, terug naar start, terug naar A. Dat gaat niet.
Je hoort hier eigenlijk dus waar de moeilijkheid zit. Hè? Knop zegt tegen de Kamer, jullie hebben je zegje al gedaan. En ditzelfde probleem komt overigens ook weer terug in een wetgevingsoverleg van 3 juni jongstleden. Waarin de Kamervoorzitter Ariep verslag doet over de stand van zaken van de renovatie. En dan gaat Usturk van Denk, die gaat daarop in.
En de bouwbegeleidingscommissie is juist de commissie waar de gebruikers in zitten. Daar zitten de ambtenaren, fractiemedewerkers, kamerleden. Daar zitten mensen van bij de bouwbegeleidingscommissie. En ik denk dat die samenwerking met het presidium niet echt tenderend was. Waarom? Omdat wij zien, en ik ook zie als kamerlid in de kranten, dat er een machtsspelletje of machtsdiscussie is tussen Rijksvastgoed, tussen de ministerie en de kamervoorzitter. Dus mijn vraag is nogmaals, niet de schijn ophouden van alles gaat prima en wij doen het goed en wij eisen ons recht op. Nee, er is een machtsprobleem. Wie heeft het voor het zeggen? En ik denk dat het goed is dat ook onze Kamervoorzitter daarmee ophoudt, zodat wij door kunnen.
Even een beetje context. Hè? Öztürk en de Kamervoorzitter liggen elkaar niet heel lekker. Overigens wel interessant om even te horen wat Ariep daarop zegt.
Dit gebouw is van ons allemaal. En van alle burgers in Nederland. En het gaat ons aan het hart dat dit gebouw niet verminkt wordt. En dat wij daarvoor moeten waken. En waar aanpassingen nodig zijn, moeten we dat ook doen. Maar waar dat niet nodig is, doen we dat ook niet.
Want daar draait het natuurlijk ook om. Hè? Ariep zegt het hier redelijk dramatisch. Maar het is ook natuurlijk een gebouw van ons allemaal. Speelt dat echt mee?
Nou, zeker. Ik denk dat de Tweede Kamer zich heel erg in dit hele proces op de een of andere manier dus in het begin buitenspel gezet voelde en niet genoeg meegenomen voelde. En je merkt ook dat bij Ariep dat het ook gewoon een heel emotioneel ding aan het worden is. Sowieso lopen er heel veel emoties door dit hele project inmiddels die het waarschijnlijk wat moeilijk maken.
Het is echt een soap af en toe.
Het is best langzamerhand echt een beetje een soap aan het worden.
Hoewel Ariep zich niet vaak zo emotioneel uitlaat. En als zij het woordje verminkt gebruikt, dan zou het zomaar kunnen zijn dat verminkt heeft in de architectuur een lading. Als je een gebouw verminkt, dan tast je dus ook het eigendomsrecht van de oorspronkelijke architect aan. Dus zo zwaar ligt het op haar maag.
Ja.
Het vervelende is dat wij als buitenstaanders, de buitenwereld, we moeten alleen maar afgaan op wat Ariep zegt, want we kunnen het niet controleren.
Nee.
En wel moeilijk, ja.
De architecten mogen er niet over praten, niet of nauwelijks over praten. De direct betrokkenen mogen er niet of nauwelijks over praten. Maar wordt het nationale erfgoed in casu het Binnenhof met de plannen die er nu liggen verminkt? Ik vind dat zwaar.
Ja, ik weet ook niet of het inderdaad of zulke grote woorden nou terecht zijn. Kijk, ik geef ook niet graag Selçuk Öztürk gelijk, maar waar hij op doelde, hè, dat er ook binnen de communicatie in de Tweede Kamer zelf, dat er ook dingen zijn misgegaan. Ik bedoel, dat kunnen we ook wel echt wel vaststellen, hoor. Dus we moeten ook, het beetje het dramatische verhaal wat de Tweede Kamer nu brengt in deze hele discussie van er zijn buitenspel gezet, ons gebouw wordt verminkt. Ja, natuurlijk, er zullen echt wel dingen niet goed gaan nu. Maar inderdaad, ik denk dat de Tweede Kamer ook niet zonder fouten is geweest in dit hele traject.
Oké, verminken klinkt echt wel redelijk extreem. Weten we überhaupt een paar dingen die wel gaan veranderen? Dus los van die tropische binnentuin?
Ja, er zijn ook minder omstreden dingen waar de Kamerleden het al wel over eens kunnen worden. Bijvoorbeeld dat de toegankelijkheid van het hele gebouw moet worden verbeterd. Hè, een doel is dat er na de verbouwing grotere bezoekersaantallen kunnen worden ontvangen.
Want het staat ook in het regeerakkoord, hè?
Zelfs in het regeerakkoord.
1000 scholieren per dag.
Dus een van de plannen is om de bezoekersingang is nu bij de Lange Poten. Dat is eigenlijk een vrij smal straatje. Soms als het druk is staan er hele rijen buiten. Voor bijvoorbeeld rond het Vraaguur op dinsdagmiddag.
Mm-hmm.
Het idee is om de centrale entree te verplaatsen naar het plein daar om de hoek. Waar eigenlijk nu relatief veel ruimte is, waar af en toe de markt staat. Maar om daar een grootse entree van te maken. Die entree mocht dan wel groots worden.
Niet groot, maar groots. Daar zit toch
groots,
best wel
dus die mag wel wat uitstraling krijgen. Als men niet megalomaan wordt. dat is een voorbeeldje waar ze het wel over eens zijn. Inderdaad, zaken nog als rolstoeltoegankelijkheid. Betere voorzieningen voor gehandicapten. Dat die beter in de gebouwen is. Voor met name de Eerste Kamer is dat een probleem.
En in een tijd van klimaatmaatregelen?
Duurzaamheid is natuurlijk ook een belangrijk issue bij de hele verbouwing geworden eigenlijk. Ook de laatste jaren nog meer geworden natuurlijk, omdat het nu belangrijker is. En daar zijn ook allemaal plannen om het hele Binnenhof moet volledig ook van het gas, net als de rest van Nederland. Nou, ik geloof dat vooral de Eerste Kamer nog op het gas zit. Nou, dat moet dan worden aangepast. Nu is het wel zo dat ook Knops hier heeft gezegd, hè, want je hoort vooral Kamerleden van GroenLinks, Partij voor de Dieren in het debat en natuurlijk hier steeds over, van die verduurzaming moet echt ambitie, moet fors omhoog.
Ja, zonnepanelen op de dak.
En dan gaat Knops weer zeggen, kunnen nu allemaal aanvullende eisen gaan stellen, maar het budget kan natuurlijk niet zomaar weer overschreden worden. Dus ja, Knops dreigt daar dan alweer van, oké, als jullie op dat vlak ook nog extra wensen op tafel gaan leggen, Tweede Kamer, dan dat gaan we dus voorlopig niet doen, tenzij er meer budget voor komt. Dus.
Oké, even resumerend, dit conflict, heel veel partijen, niet echt heel duidelijk wie nou precies waarvoor verantwoordelijk is en heel veel langs elkaar gecommuniceerd. En dan is er één man en die moet deze hele wirwar aan conflicten en belangen uit elkaar gaan trekken. Dat is Alexander Pechtold.
Ja, hij maakt onlangs een rentrée op het Binnenhof.
Snel.
Ja, wat sneller dan verwacht.
En gratis.
Hij gaat het helemaal gratis doen, dit klusje. Hij is, er kwam twee weken geleden ongeveer een heel sumier kamerbriefje, waarin werd aangekondigd dat Alexander Pechtold procesvoorzitter wordt van de renovatie van het Binnenhof. Dat is een beetje een Haags woord en wat in dit geval eigenlijk beter vertaald kan worden als crisismanager, zou ik het willen noemen. Want hij heeft dus de opdracht gekregen, nadat Knops en de Tweede Kamer overleg hadden gehad, om als een soort bemiddelaar deze komende weken, nog voor het zomerreces, te proberen om de partijen gewoon op één lijn te brengen.
Maar het zomerreces begint op 5 juli.
Ja, dus de bedoeling is, de vraag is of hij dat haalt. De bedoeling is dat er voor die tijd, hoe ik het heb begrepen, dat Pechtold echt met een inhoudelijk voorstel komt over hoe die verbouwing van de Tweede Kamer er nou uit moet komen te zien. Overigens hoor je, dat is ook wel de spin vanuit het BZK en het Rijksvastgoedbedrijf, die benadrukken nu steeds heel erg van het gaat dus nog om de laatste 10 meter die Pechtold nu moet invullen.
Is dat ook zo?
Want als of dat nou qua besluiten, aantal besluiten dat nog genomen moet worden zo is, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Er zijn natuurlijk heel veel niet omstreden zaken inderdaad, zoals die bekabeling en zo. Alleen het grote probleem hier tot nu toe is gewoon dat er dus een enorme vertrouwensbreuk nu is tussen Knops Rijksvastgoedbedrijf aan de ene kant en met name de Tweede Kamer aan de andere kant. Dus ik denk dat er nog wel wat meer werk te verzetten is.
Kan hij meer tijd krijgen?
Ja, kijk, in theorie bij dit soort projecten, alles is natuurlijk mogelijk. Want volgend jaar september moet pas echt de schop in de grond. Alleen als het de partijen nu niet lukt om een dat voorlopige ontwerp, want daar praten we nog steeds over, vast te stellen voor de zomer. Ja, in de zomer is iedereen hier weg. Die maanden gaan dan ook weer voor een deel verloren. Ja, dan is het gewoon, het wordt steeds meer de vraag. Iedere vertraging die er nu nog inkomt, roept de vraag op, kan die verbouwing dan wel beginnen in september volgend jaar? Of gaat de planning echt in de soep lopen?
En wat ik gek vind aan de aanstelling van Pechtold is dat wat hij gaat doen, dat is eigenlijk gewoon de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris.
Ja.
Het is de staatssecretaris die tussen Rijksvastgoedbedrijf en de gebruikers van de Binnenhof de zaak goed op orde moet hebben. Dus op zich is dat heel raar.
Maar het feit dat hij is gevraagd is gewoon een teken van we komen er samen niet meer uit. Kom helpen. Ja,
is hij gevraagd door de Kamer of door Knops?
Hij is eigenlijk door hun gezamenlijk. Okay. Maar op uitdrukkelijk verzoek ook wel van de Tweede Kamer.
Okay. Ja. En jij hebt hem gesproken, maar toen kon hij, hoe zeg je dat altijd, uit...
Omwille van het proces.
Omwille van het proces kon hij nog niks zeggen over het proces.
Een beetje een grapje wat hij maakte, omdat hij procesvoorzitter officieel is. Maar hij besloot direct, nadat dat bekend was geworden, dat hij niet in de media zou gaan reageren op zijn precieze opdracht. Wat hij voor zich ziet als zijn taken. Want dat allemaal veel te gevoelig ligt. Dat het alleen maar het proces verder kan verstoren. Dus hij wilde daar nog geen interviews geven.
Als het allemaal lukt, voor september 2020, betekent dat ook iets best wel ingrijpend voor de Kamer. Voor de Kamers, moet ik zeggen. Want die moeten dan gaan verhuizen. 5,5 jaar lang is er voor uitgetrokken. Maar we weten eigenlijk allemaal wel dat een stuk en langer en duurder gaat worden dan wat er nu voor begroot is. En ze gaan naar een gebouw dat ook wel eens de Apenrot wordt genoemd, Jos.
Het voormalig ministerie van Buitenlandse Zaken.
Het is echt een verschrikkelijk lelijk gebouw van buiten.
Ja, daarom heet het ook de Apenrots.
Ja, dus de Tweede Kamer gaat naar die Apenrots. En Pim, waar gaat de Eerste Kamer heen?
De Eerste Kamer verhuist naar een mooi pand aan het Lange voor Hout.
Ja.
En een gedeelte van de Raad van State, wat nu op Binnenhof zit, gaat daar ook heen. En het ministerie van Algemene Zaken voor die ambtenaren, de meeste van hen, komen werkplekken op het Catshuis.
Oh, dat is op zich geen slechte omgeving om te werken. Oké, en dan zijn zij daarheen. Daar moet overigens ook heel veel voor voorbereid worden, zodat al die fracties daarheen kunnen gaan. Je kan je voorstellen, de PVV bijvoorbeeld, die wordt enorm beveiligd hier in de Tweede Kamer. Dat moet daar ook geregeld worden. Er is elke dag komen er hier groepen met bezoekers. Ook daar moet opgerekend worden. Dus ook dat kost nogal wat werk, kan ik me voorstellen. Zijn ze daar al mee bezig?
Uiteraard is ook die voorbereiding in volle gang. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld het oude ministerie van Buitenlandse Zaken wordt nu al die verbouwing daaraan om het een Tweede Kamer te kunnen laten zijn. Die is al bezig. En verder ook over de indeling van waar de fracties daar straks komen te zitten. Inderdaad, hoe de plenaire zaal daar moet functioneren. Dat moet allemaal ook natuurlijk zo goed mogelijk. Want het is niet zo dat ze even voor even een zomervakantietje verhuizen. Nee, ze gaan daar notabene 5,5 jaar zitten. Dus ja, ook daar zijn allemaal hoge eisen aangesteld.
Ik zit me nu wel even te bedenken, jongens, dat dit wel heel goed gaat zijn voor onze stappenteller. Want als je naar buiten kijkt, dan zie je onze redactie. Hè? Ik bedoel, steenworp van de Tweede Kamer af. Moeten straks wel stukjes gaan wandelen.
Ja, inderdaad. Wat dat betreft, journalistiek gezien, verheug ik me zeer op de verdere verloop van dit traject. En al het gedoe wat er nu al is. Maar heel praktisch wordt het bijvoorbeeld voor journalisten die hier een redactie hebben staan niet. Want dan moeten we toch een stuk verder fietsen of hardlopen. Maar misschien ook wel gezond.
Die verhuizing gaat ons een stuk fitter maken. Dat kunnen we in ieder geval concluderen. Oké, dus de problemen die de komende tijd opgelost moeten worden, zodat volgend jaar rond deze tijd die verhuisdozen ingepakt kunnen worden, zijn?
Nou, Pechtold moet eerst met de Tweede Kamer er zien uit te komen van hoe zij nu precies de verbouwing van hun deel willen. Mm-hmm. Nou, verder zal er ook in de organisatie van dit project het nodige moeten verbeteren. Dat duidelijk wordt waar nou eigenlijk precies de verantwoordelijkheden liggen. Dat de governance, een vreselijk woord wat daar wel eens voor gebruikt wordt, beter op orde komt. En dan, als dat voorlopig ontwerp is vastgesteld, zal er ook een knoop moeten worden doorgehakt echt over wie natuurlijk de architecten nu worden, van welk deel van met name de Tweede Kamer. Want ook dat is nog iets wat nu nog steeds open ligt. Hè. Wat wordt nou echt de rol van Pieter Bruin? Gaat hij samenwerken met oma of niet? Gaat oma er helemaal uit? Allemaal vragen die nog open liggen en de komende maanden eigenlijk duidelijk moeten worden.
Dank jullie wel, Pim van den Doel en Jos Verlaan. Dank ook voor het luisteren. Redactie van deze aflevering was door Iris Verhulsdonk. Volgende week zijn we er weer. Ik zou zeggen, tot dan.